Samiets, innerlijke vrede. Ja, dat is iets, daar hoor je wel ontzettend veel over, maar je komt zo weinig tegen. Wanneer je mij vraagt wat innerlijke vrede is, dan zou ik eigenlijk zeggen, aanvaarding van wat je bent. En in jezelf gelukkig dat je het bent. Dan heb je innerlijke vrede. Maar ja, wie is tegenwoordig nog innerlijk of uiterlijk tevreden? Ze hebben misschien innerlijk een beetje rust, maar dan is het milieu weer niet in orde. Of ze hebben aan de buitenkant het goed, maar dan is er weer de stress van het zaken doen of de politiek of wat anders. Dus werkelijk, mensen met innerlijke vrede kom je in het Westen weinig tegen. Misschien wel omdat ze allemaal van die denkbeelden hebben over hoe het zou moeten zijn. Iedereen maakt voor zichzelf uit, dat zou ik willen doen, dat zou ik willen zijn, dat moet dan maar gebeuren. En ja, ze zijn het niet, ze hebben het niet en het gebeurt niet. En dan zijn ze zo voortdurend bezig om over het mislukken van hun plannen tegenover zichzelf en de wereld te klagen. Dat ze, nou ja, laten we eerlijk zijn, ongelukkig zijn omdat ze hun geluk niet beseffen. Er zijn ook mensen die zijn bang voor de dood. Vind ik ook zoiets eigenaardigs, nou ja. Iedereen denkt dat hij eeuwig leeft tot het ogenblik dat hij ontdekt dat het niet doorgaat. Maar waarom zou je er zo druk over maken? Want een verandering, nou ja, kan de goede kant de kwade zijn natuurlijk. Maar een verandering zou toch welkom moeten zijn zo nu en dan. En ik denk dat degenen die die veranderingen nastreven eigenlijk veel dichter bij de aanvaarding zitten en daarmee bij de vrede dan al degenen die proberen het leven heel zorgvuldig in te delen. Hoe meer je denkt dat je de dingen bepaalt, hoe groter de tegenslagen die je ontmoet. Wat tussen de haakjes, als u denkt dat het vervelend is, zegt u het maar hoor, ik kan over andere dingen ook praten. Maar ja, met innerlijke vrede, ik zeg het al, ik zit er zelf een beetje mee overhoop. Dan komt er zo'n gastspreker. Je denkt, nou, dat is een redelijk hoge Piet. Die zal wel wat belangrijks hebben. Hij zegt, ja, wat wilt u bespreken? Ja, wat is het ook weer voor een bijeenkomst? Dat is een bijeenkomst van een esoterische kring. Nou, laten we dan maar over innerlijke vrede spreken. Wat denkt u erover? Nou, dat goed is. Ja, dat weet ik ook. En dan blijkt dat er verder eigenlijk geen haalbaar concept, voor mij haalbaar concept, achter schuilt. Er is wel iets, maar dat is eigenlijk meer een sfeertje dan iets waarover je praten kunt. In uw eigen leven zult u het ook eens mee hebben gemaakt. Dat u eigenlijk gelukkig bent zonder dat u weet waarom. Dat u ongelukkig bent zonder dat u redelijk kunt zeggen wat de aanleiding is. Nu dan goed kijk, ja, dan is het een sfeertje. Maar ja, hoe moet je dat sfeertje definiëren? Waar komt het vandaan? Waar gaat het naartoe? Het zijn allemaal dingen die buiten het directe bereik van het redelijke liggen. En ja, een mens is een redelijk wezen. En als je met een mens praat, moet je proberen over te komen als een redelijk wezen. Want hoe onredelijk een mens ook is, hij beschouwt zichzelf als redelijk. En als je hem dan onredelijk benadert, dan vindt hij het heel redelijk om de hele benadering opzij te gooien. En dat is de bedoeling niet hier. En daarom ben ik dan toch aan het worstelen, juist met dat begrip van die vrede. Ik vind vrede ook zoiets, hè. Op aarde is op het ogenblik vrede, weet u dat? Ja? Ja, we hebben nu al meer dan 40 jaar vrede. Nou, kort geleden nog staatsman die het gezegd heeft. Ja, die man die weet ook niet beter natuurlijk. Maar als je kijkt wat er allemaal gaande is, wat er aan omwentelingen is, wat er aan veranderingen zijn, aan onevenwichtigheden, komt dit jaar nog eens bijzonder tot uiting, dan moet je toch zeggen, ja, vrede is er eigenlijk niet. Het enige verschil is dat ze nu op een andere manier vechten, iets gemener dan met wapens alleen. Nee, innerlijke vrede, ik denk dat dat gewoon is, het kan eigenlijk niets bommen. Je hebt mensen die zijn eigenlijk heel erg onverschillig. Dat wil niet zeggen dat ze niet denken, dat ze geen gevoelens hebben of zo. Dat zijn geen psychisch beschadigde figuren die ik bedoel. Maar ze zeggen, nou ja, ik zal wel zien, wat kan het mij eigenlijk schelen? Kijk, die mensen die komen nog dicht bij die innerlijke vrede. Want omdat ze de dingen nemen zoals ze zijn, en geen behoefte hebben om nou ver vooruit te lopen van het zou zus of het zou zo kunnen, of het verleden nog eens na te pluizen, als ik toen dat had gezegd, was dat anders gebeurd. Ja, dan kun je eigenlijk elke kleine vreugde van het leven proeven. Innerlijke vrede is, geloof ik, bijstellen van je eigen maat van illusie. Er zijn kinderen die zijn dodelijk blij als ze wat dove netels en een paar paardenbloemen hebben geplukt. En dan zeiden de volwassenen, ja, maar anjas en rozen zijn veel mooier. Ja goed, maar die staan er niet. En als ze er staan en je plukt toevallig als klein kind, dan krijg je nog het een en ander te horen ook. In het leven is het precies hetzelfde. Mensen dromen van idealen. De mooiste rozen. De mooiste chrysanthemen. Het is allemaal zo hoog en zo mooi en zo edel. Men mag er met je fikken niet aankomen. Maar als je zegt, af, het kan mij eigenlijk schelen. Ik kijk gewoon naar wat er is. Ach, er zijn er madeliefjes. Of er is een sneeuwklokje. Nou, je krijgt eerst nog een sneeuwklokje, komt later. Maar dan geniet je eigenlijk van de kleine dingen van het leven. Dat is heel gek. De kleine dingen van het leven zijn eigenlijk de basis van die innerlijke vrede, dat gelukkig aanvaarden, zonder verder veel te willen. Hoe meer je wilt, hoe minder vrede je kent. Maar als je eenmaal iets wilt, moet je het ook voltooien, moet je doorzetten. Want als je dat niet kunt, nou ja, dan gebeurt er verder ook niets en dan blijf je ontevreden. Innerlijke onrust is weer iets anders. Er zijn heel wat mensen die wegvluchten voor de moderne maatschappij. De een voor het feit dat hij misschien werkeloos wordt. De ander voor atoomwapens en andere gevaarlijke dingen. Dan zeg je, ja goed, jullie doen of dat er niets anders bestaat. Het is toch maar een heel klein gedeelte van wat er werkelijk is. Tuurlijk, ik kan het wel begrijpen, maar als je daar voortdurend mee bezig bent, wat blijft er dan nog over? Dat is net als die twee buurvrouwen die op de gang even staan te rebbelen over de fouten van een derde en zich er zo over opwinden dat bij de een alles in de oven verbrandt en bij de ander de melk overkoopt. En dan zijn ze weer ongelukkig dat dat gebeurd is. Het is eigenlijk allemaal erg eenvoudig. Een mens is gelukkig wanneer hij voor zichzelf het gevoel heeft dat zijn leven niet zinloos is. Er zit dus een relatie in met een ander, met anderen, met de wereld, wat dan ook. Maar als je dat dan ook eenmaal hebt, dan komt het er niet zo erg meer op aan wat er gebeurt. Oh, het is stoeiend als er een gewoonte gebroken wordt natuurlijk. Maar daar kom je wel weer overheen. Je gaat gewoon kijken wat je dan kunt doen. Je blijft niet hunkeren naar wat is geweest. Je gaat verder met wat is. En op die manier is de wereld eigenlijk toch goed. Ik sprak laatst een kennis van me. Die zei, nou, met die modernisering heeft God de telefoonbeantwoorders aangeschaft. Ik zei, waarom? Nou, zegt hij, de enige gebeden die hij tegenwoordig nog krijgt is, Heer, geef. Ah, en dan krijgen ze dus het antwoord. Uw gesprek is opgenomen. De Heer zal u gedenken in zijn tijd. Ja, je moet toch wat zeggen, nietwaar, om de klanten tevreden te houden. Dus ook bij God. Maar waarom zouden we eigenlijk de zaak allemaal zo'n beetje bemantelen? Wat zijn we eigenlijk? Misschien een gekke vraag, ik het over innerlijke vrede heb, hè? Want een hele hoop mensen die voor het eerst werkelijk helemaal diep naar binnen kijken, die schrikken zich dood. En dan komen ze aan onze kant aan en dan maken ze de beklag ook nog. Maar als je werkelijk een beetje naar binnen durft kijken, je durft jezelf accepteren zoals je bent. Zeg nou ja goed, ik heb mijn fouten, ik heb dingen verkeerd gedaan, zeker. Maar ik probeer het zo goed mogelijk te doen. Dan heb je echt het gevoel, nou het gaat wel. Hè? En dan ontstaat er iets wat ook weer een soort sfeertje is. Het gevoel van, ach, de wereld is zo kwaad nog niet. En ik ben zo slecht nog niet. En als we het allemaal bij elkaar optellen, dan is het leven eigenlijk een kostbaar iets. Omdat we weten, omdat we beleven, omdat we denken. Ik ben er eigenlijk wel gelukkig mee. En als je dat punt bereikt, dan weet je wat innerlijke vrede is. En innerlijke vrede is ook niet... Mensen denken wel eens, iemand die innerlijke vrede heeft, een meester. Maar voor die meesters heb ik ook meer dan genoeg, hoor. Ternauwernood is ergens een geestelijke meester opgestaan die een secte heeft gesticht, niet waar. Of er komt een andere geestelijke bovenmeester die het niet alleen bij secten laat, maar een insecte moet hebben. En hoe meer de secte in is, hoe meer insecten zich aangetrokken voelen. Ik kan dat echt niet hebben. Want een echte meester heeft natuurlijk een uitstraling. Maar je voelt hem of je voelt hem niet. Een echte meester die brengt iets mee van ja, een soort lichte blijmoedigheid. Ja. Helemaal niet van, oh nou zien we plotseling allerlei mooie dingen. Nee, gewoon echt het gevoel van God, ja, eigenlijk ben ik op het ogenblik toch wel tevreden. Ik kan een beetje glimlachen over het leven, over mezelf. Dat is alles wat hij heeft, een sfeertje. Wat erachter schuilt, aan kracht, aan energie, ja, dat is natuurlijk erg veel. En dat is niet zo gemakkelijk te karakteriseren. Maar de kern van de zaak is en blijft gewoon dat aanvaarden wat op dat ogenblik ontstaat. Dan denk ik ook wel eens, ja, er zijn wel mensen die hebben hele grote vreugden in hun leven gehad. En ze hebben hele grote dieptepunten gehad in hun leven. En voor de ervaring is dat natuurlijk allemaal belangrijk en kostbaar. En na de dood heb je er wel wat aan. Maar hoe extremer alle dingen worden, hoe minder je ertoe komt om in jezelf rust te vinden. Wat dat betreft zou ik dan nu toch die gastspreker even willen citeren. Ja, kort hoor, want ik vond het voor het grootste gedeelte onbegrijpelijk. Maar, nou ja, het zult u misschien ook hebben, misschien ook niet. Ik heb gezegd, ik moet eenvoudig blijven. Nou, dat is, misschien wordt het wel een geestelijk zeggens A of zo. Maar... Hij zei dit. Hij zei, God is geen wezen. God is een beleven. En pas wanneer je in jezelf het bestaan beleeft, beleef je iets van God. Nou ja, ik heb er ook eerst mee zitten worstelen hoor. In jezelf het bestaan beleven. Nou, dat doen we toch allemaal, hè? Maar... Nu ik zo bezig ben, schiet me ineens te binnen wat hij bedoeld moet hebben. Moet bedoeld hebben wanneer je gewoon het bestaan aanvaardt met al zijn voor en zijn tegen, zoals het er nou toevallig is. Dan ontstaat er een rust. En in die rust ontmoet je eigenlijk God. Ja, je zit wel eens te kijken, en vroeger ook. Ja, ik heb nog wel een tamelijk vroom... Althans, godsdienstig of... Nee, religieus. Ja, religieus kan ook nog. Gelovig durf ik niet te zeggen, maar... Een religieus leventje gehad in het begin van mijn vroegere aardse bestaan. En ja, toen zei ze dan ook... Het koninkrijk gods is in uw lieden. Nou, en ik maar denken, God, wat zal het klein zijn. Maar nu begin ik te begrijpen waar het om gaat. Het koninkrijk gods is net als God een toestand... En wanneer we in onszelf vrede hebben, dan zijn we deel van het koninkrijk. En in dat koninkrijk ontmoeten we dan de kracht waaruit alles is ontstaan. Kijkt u wel eens naar binnen? Ja, ik bedoel niet zo kijken van, hé goed, ja, ik had dat niet aan. Dat had ik niet moeten doen. Ja, dat ik dat nou even anders had aangepakt, was het misschien leuker geweest. Ne? Dat soort dingen bedoel ik niet. Ik bedoel echt zo gewoon eens naar binnen kijken. Wat ben ik eigenlijk? Heel vaak ontdek je dat je een acrobaat bent. Die door allerhand buitelingen een uiterlijke gestalte probeert uit te beelden die er van binnen niet is. Die daar een groot gedeelte van zijn energie aan besteedt. Maar als je echt naar binnen kijkt en je gaat begrijpen wat je bent en wat je doet. Dat wil niet zeggen dat je van buiten onmiddellijk verandert. Maar het wil wel zeggen dat je je wereld anders gaat zien. De mens die zichzelf ontmoet, die gaat beter begrijpen wat er als werkelijkheid achter alle vertoon is. Dit is zo'n heerlijke vergelijking, je hoort hem 1000 keer gebruiken, weet je wel. De wereld is een kermis. Hè? En als je kijkt, zijn het allemaal hele mooie gevels en het ziet er allemaal mooi en attractief uit. Maar achter elke mooie gevel, dat is in een klein rot tentje. En als je kijkt wat er dan voert, hebben ze zo'n soort promenade, hè? Wat er allemaal getoond wordt door de artiesten, denk je, het moet schitterend zijn. Maar het beste zie je gratis. Als je betaalt, zie je veel minder. Ik denk dat dat eigenlijk een leuke benadering is van het leven vaak. De buitenkant ziet er allemaal zo mooi uit. Maar wat is het eigenlijk? En ja, als je dat eenmaal wil weten, dan moet je dus niet stil blijven staan bij de façade die je voor jezelf opbouwt. Dan moet je proberen erachter te komen, waarom doe ik die dingen? Waarom ben ik zo? Welke reden heb ik nou eigenlijk om zus of zo te reageren? Dan kom je vaak tot de ontdekking dat een hele hoop dingen eigenlijk heel anders zijn dan je hebt gedacht. Laat me een paar voorbeelden geven. Het is niet in Nederland, maar er is een vrouw. Die man die is overleden toen hij 37 was, zei zoiets van 36. Ze is nu 82. Elke dag schokt ze nog naar zijn graf, ze legt er een bloempje op neer. En voortdurend is ze nog bezig in haar gedachten met die man. Maar als je nou die vrouw zou confronteren met de reden daarvoor, ze heeft het gevoel dat zij eigenlijk schuld is aan zijn dood. En dat probeert ze af te kopen. Maar het geeft zichzelf niet toe. Daardoor laat ze een hele hoop mogelijkheden in haar leven links liggen. Daardoor schiet ze tegenover andere mensen voortdurend tekort. Ze heeft geen tijd om wat voor een ander te doen, want ze moet naar het kerkhof. Kijk, dat is natuurlijk een krankzinnig voorbeeld, maar die gevallen komen voor. Er zijn mensen die voortdurend bezig zijn om de hele wereld ervan te overtuigen hoe goed ze zijn en hoe goed ze het bedoelen. En als je dan kijkt waarom ze dat doen, dan is het omdat ze weten dat ze innerlijk eigenlijk een beetje tyranniek van aanleg zijn. En dat ze zich eigenlijk voortdurend schuldig maken aan vergrijpen tegenover anderen. En dat mag nooit naar buiten komen, dus wordt het vermomd. En zo iemand gelooft dan in zijn vermomming. En dat is het erge. Niet de feiten. Ach, elke mens heeft zijn fouten, elke mens heeft zijn kwaliteiten, elke geest heeft zijn tekortkomingen en zijn deugden, hoop ik ook. Maar juist doordat je zelf gaat geloven in de façade die je optrekt, ben je niet meer in staat werkelijkheden te zien. Voor jou is die hele wereld is een soort kermis, vol met schitterende tempels, en daverende idealen en fantastische attracties. Maar elke keer wanneer je ergens anders binnengaat, dan zeg je, ja, maar hoe kan dat nou? Dat valt me tegen. Zeg, nee, dat kan ik niet accepteren. Maar waarom accepteer je het andere niet? Omdat je jezelf nog niet hebt kunnen accepteren. Nou, innerlijke vrede is een moeizame zaak, ik weet het wel. Maar aan de andere kant, begin nou eerst maar eens toe te geven wat je zelf bent en wat je bent geweest. En vraag je af, waarom ben ik nu zoals ik nu ben? Dan vind je beweegredenen die misschien niet zo mooi en zo edel zijn als je zou willen. Maar ze zijn echt. En dat is belangrijk. En je kunt vrede hebben met leven wanneer je de feiten onder ogen ziet. Maar zolang je dat niet doet, zul je nooit vrede hebben. Niet omdat de wereld je teleurstelt, maar omdat je steeds van de werkelijkheid dingen verwacht die er eenvoudig niet in thuis horen. Het is zoiets als mensen die zeggen, ik heb nou een lamp, die ziet er net uit als van die van Alibaba, dus ik zit elke dag te poetsen, misschien dat er een keer een genie uitkomt. Ja, dat is slecht voor het kopen, dat verslijt mij van het vele poetsen. Het is zonde van de tijd die je eraan besteedt. En bovendien, waar heb je een genie voor nodig? Er zijn een hele hoop dingen die je zelf ook wel kunt doen. Zeker als je daar de tijd voor gebruikt die je nu zit te poetsen. Ja, krankzinnig voorbeeld, hè. Nog steeds zo als vervelend is, mag ik het zeggen. Want als je als inleider zo'n beetje hulpeloos bent ten aanzien van het onderwerp, wat me wel meer is overkomen, dan ga je onwillekeurig je eigen denkbeelden, je eigen gedachten spuien. En dan kan ik me echt voorstellen dat een ander zegt, is dat nou geestelijke wijsheid? Nou, ik weet niet of ze geestelijk is. Ze is mij eigen. Dus is het mijn eigen wijsheid. En voor mij blijkt het werkzaam te zijn. Dat is ook weer zo'n moeilijk stuk. Ja, voor mij werkt het, dus zal het voor u ook wel werken. Ja, dat kan natuurlijk wel. Ik herinner me een heel verhaal over iemand die medicijnen kreeg, die bleek later eigenlijk voor de vrouw bestemd te zijn, maar hij had het aan de koe gegeven, die werd er beter van. Hij had het voor zijn verkoudheid en zijn bronchitis genomen, werd er beter van. Met de restje had hij koper gepoetst en het glom er ook nog van. Dat zijn leuke verhalen. Maar in de praktijk komt het maar heel zelden voor. Ja, iemand neemt een medicijn van een ander omdat het zo goed geholpen heeft en hij wordt er beroerd van. Die kans is veel groter dan het omgekeerde. Die het beter worden. Wij kunnen geen geestelijke wijsheid voorleggen die voor iedereen en altijd van toepassing is. Dan moeten we ook innerlijk begrijpen. We moeten begrijpen dat we een eigen wezen zijn, met eigen kwaliteiten, met een eigen weg. En die weg die loopt dan wel eens anders dan we hadden gedacht. Maar dat komt eigenlijk helemaal niet ter sprake erbij. Wanneer we namelijk weten wat we zijn, dan weten we ook een klein beetje wat we kunnen. Wanneer we weten wat we kunnen en we waarderen de wereld niet volgens een ideaal, maar volgens de werkelijkheid, dan weten we zelfs een klein beetje wat we kunnen verwachten. En dan wordt ons leven iets waarin voortdurend de bevestiging wordt gevonden van wat we zijn. Op het ogenblik dat het geval is, zijn we innerlijk rustig. We zijn onantastbaar geworden. Ik heb wel eens mensen horen zeggen, er wordt bij de geest nog alles gesproken over de geestelijke krachten. En u kunt dit en u kunt dat. U kunt genezen. Dat kunt u ook hoor. Maar moet er wel zelf in geloven. U kunt met de geest spreken. De meeste mensen praten liever met zichzelf. Krijgen ze uiteindelijk altijd gelijk. Maar die dingen zijn er. En er zijn een hele hoop mensen die zeggen, ik wil alles doen, ik wil medium worden. Ja, ik begrijp ook niet waarom hoor. Dat is net zoiets als een deurbel die uitroept, ik wil telefoon worden. Maar goed, ze willen dat. En wat ze niet begrijpen is dat het mediumschap, wanneer het goed is, eigenlijk een uitvloeisel is van een innerlijke toestand. Dat het dus niet gaat om het verschijnsel en het nastreven daarvan, het gaat om de innerlijke toestand. En wanneer je die innerlijke rust hebt, die innerlijke vastheid, laat ik het zo maar noemen, dan komen al die krachten als vanzelf wel naar voren toe. En dan gebruik je ook die krachten niet omdat het zo belangrijk is of zo. Ja, je gebruikt ze, je weet eigenlijk zelf niet waarom. Je doet het gewoon. Kijk, en dan kom je een eind verder. Het is na de dood ook een heel eigenaardig verschijnsel. Ja, nogmaals, hè. Als het niet interesseert, roept u ho. En anders dan maak ik mijn tijd zo'n beetje vol. Hm? Goed, als je doodgaat, dan heb je kans dat je in bepaalde wereldjes terechtkomt, wereldbeelden, die niet erg attractief zijn. Je loopt bijvoorbeeld door een soort overdekte winkelgalerij. Je kunt er niet uitkomen als je kijkt wat er in de winkels is. Het is allemaal bedorven goed. Waar komt het vandaan? In de eerste plaats opgesloten. Je bent opgesloten in je eigen visie omtrent jezelf, die te sterk verschilt van dat wat je in wezen bent. Alles is bedorven. Waarom? Ik heb een verwachtingsbeeld. En ik wil dat verwachtingsbeeld aan alles opleggen. Dat kan ik niet. Daardoor wil ik in een winkel fruit zien, en het is allemaal rot en bedorven, terwijl als ik anders zou kijken, er misschien alleen maar wat wit papier zou liggen. Dat zijn beelden die kom je regelmatig tegen als u weet hoeveel mensen je uit dergelijke situaties moet halen. Dan zou u werkelijk schrikken. Want het komt ontzettend vaak voor. Er zijn mensen die voortdurend bezig zijn met denkbeeld aan winst bijvoorbeeld. En die zitten dan op een kantoor. Na hun dood. Eerst wat ze doen is kantoor opzoeken, telefoon pakken. Ze krijgen nog antwoord ook. Maar ze spreken met zichzelf. Dat wil zeggen dat ze niet meer met succes zaken kunnen doen. Omdat iedereen waarmee ze zaken willen doen, even gemeen is als ze zelf zijn. En dan beklagen ze zich erover en dan begrijpen ze niet waarom ze nog niet failliet zijn. Tot iemand ze wakker maakt en zegt, hé, dat is allemaal een illusie. En dan moeten ze al heel wanhopig zijn om dat toe te geven. Moeten ze eindelijk afstand hebben gedaan van het beeld, ik kan dat, ik doe dat, ik bepaal dat. Je kunt niets. Dat is een bittere pil, hè? Je kunt niets. Je kunt alleen maar een beetje, hoe noemen ze dat ook weer, rommelen in de marge, ja. Want u leeft in een wereld die bepaald wordt door een werkelijkheid die de meeste mensen niet eens zien. Die werkelijkheid die kent zelfs wetten die heel rationeel lijken. Oorzaak en gevolg werken, wetten bijvoorbeeld. Alleen de werkingen zijn niet altijd zoals je ze zou verwachten. In die wereld moet je proberen om de waarheid te vinden. De waarheid is doodgewoon dat je, of je wilt of niet, in een bepaalde richting gedreven wordt. Dat je met al je pogingen om alles te bepalen, voor jezelf of voor een ander, uiteindelijk alleen maar waar maakt wat ook zonder dat zou zijn gebeurd. Zeker, je beleeft het een beetje anders natuurlijk. Ja, als je denkt, nou ik zal het waar maken en het gebeurt, ja, dan klop je op je borst, tenminste niet astmatisch bent. En dan zeg je à la Tarzan, hè? Me Tarzan, you Jane. Maar zonder dat zou het ook gebeurd zijn. Wat we voelen, ja, dat kunnen we voor een deel bepalen. Kleine dingetjes. Hè? Of u vandaag spruitjes eet of boerenkool of snecht, mag u zelf uitmaken. Maar de kans is heel groot dat u net tegen die dingen aanloopt, waardoor terwijl u van plan was spruitjes te eten, toch aan de snert raakt. En dan kunt u later zeggen, ja, wat is het eigenlijk? Het was wel goed, het was lekker, maar ik had spruitjes willen eten. Ja, goed. De omstandigheden hebben het bepaald. De omstandigheden bepalen veel meer dan u denkt. Wat u kunt, dat is doodgewoon innerlijke werkelijkheid vinden. Maar innerlijke werkelijkheid, die kan alleen beleefd worden wanneer ze aanvaard is, wanneer er dus innerlijk vrede is. En uit die aanvaardingen, dat is nu het wonderlijke, komt het vermogen voort om niet meer te reageren op de uiterlijkheden van de dingen, maar op het wezen. En dan zul je die grote lijn zeker nog voortzetten, maar je kunt ze een heel klein beetje afbuigen naar links of naar rechts. Het zijn maar hele kleine varianten. maar ze zijn net voldoende om je het gevoel te geven dat jij in je leven dus juist functioneert. Ik denk dat al die praat over innerlijke vrede uiteindelijk neerkomt op aanvaarding. En een aanvaarding betekent de wereld zoals ze is, jezelf zoals je bent, maar ook de hogere krachten zoals ze er zijn. Wanneer je het gevoel hebt dat je iets niet moet doen en je hebt geen redenen die dringend en dwingend lijken te zijn om het wel te doen, laat het dan. Je zult ontdekken dat je er veel beter mee uit bent. Gewoon omdat je niet uitgaat van het standpunt, maar ik bepaal nu eenmaal wat ik ben, wat ik doe en wat er gebeurt. Dan kun je dat misschien een beetje zenachtig noemen. Maar hoe vliegt een vogel zonder vleugels? Hoe loopt een mens zonder benen, een horde lopen? In zijn gedachten. Het antwoord is simpel. Maar als mijn gedachten zo sterk zijn dat ze de werkelijkheid zoals die rond mij bestaat voor mij kenbaar maken, dan zal ik of niet willen vliegen of willen lopen, dan wel de kracht vinden waardoor ik dat vliegen of lopen dat schijnbaar onmogelijk is, kan compenseren. En daar ligt voor mij eigenlijk, ja, laat ik zeggen, het essentiële punt van de hele zaak. Er is niets werkelijk onmogelijk, zolang het behoort tot de mogelijkheden van je wereld. Maar alles kan alleen mogelijk zijn wanneer je de innerlijke kracht vindt om de feiten te erkennen en zo die dingen waar te maken die jij belangrijk vindt. En is er nog een laatste punt. Ik blijf ook niet zo lang babbelen, gelukkig. Hè? Ja, verheugt u alvast, het is bijna afgelopen. Maar ja, hoe moet je het zeggen? Realiseer u nou eens dit. Je doet een hele hoop dingen voor anderen, maar doe je ze wel voor anderen? Doe ze eigenlijk niet voor jezelf. Goed zijn voor een ander, dat wil zeggen in jezelf evenwicht vinden. Betekenis hebben voor anderen betekent ook innerlijk tot een aanvaarding van jezelf komen. We kunnen niet iets alleen voor onszelf doen of alleen voor de wereld. Het is altijd een kruising. Maar als we met ons pogen, ons streven eigenlijk, die buitenwereld ook zien, als iets wat erg belangrijk is, wat we moeten aanvaarden, zoals het is, maar gelijktijdig moeten erkennen vanuit onszelf, waar we een wisselwerking mee moeten vertonen, dan komen we tot die innerlijke rust. Waaruit dacht ik niet alleen de vrede, of het Koninkrijk Gods, maar eigenlijk de vervulling van de werkelijkheid geboren wordt. En al die dingen hebt u nou te danken aan het feit dat ik te maken had met een leermeester. Ja, hij heeft het over Nirvana gehad en dergelijke ook weer. Die probeerde duidelijk te maken wat de zin en de essentie van het leven is en dat geheel dan samenvatten onder innerlijke vrede. Ik hoop voor u dat hij u minder hoog aanslaat als hij mij kennelijk heeft gedaan. Dan zult u beter begrijpen wat hij werkelijk heeft willen zeggen dan het mij op korte termijn mogelijk was. Zelfs al begin ik nu, terwijl ik erover denk en praat, steeds meer te begrijpen hoeveel hij me eigenlijk heeft gezegd en hoe weinig het me zei op het ogenblik dat ik het hoorde. Vrienden, ik wens u verder een zegenrijke avond toe. Goedenavond.